Welkom bij Leren Leven met NAH, de podcast over leven met niet aangeboren hersenletsel. Hersenletsel kan je leven ingrijpend veranderen in hoe je beweegt, denkt en voelt. En soms zijn de gevolgen zichtbaar, maar vaak spelen de grootste uitdagingen zich van binnen af. En over die uitdagingen en hoe je daarmee kan omgaan, hebben we het in deze podcast. En vandaag gaan we in op het thema rouwverwerking. Iets waar veel mensen met niet aangeboren hersenletsel mee te maken krijgen. En ik praat met Margé Jacobs, vaste gast van deze podcast. Margé is behandelcoördinator NAH binnen Amarant en daarnaast werkzaam als GZ-psycholoog, onder andere voor Hersens. Welkom Margé.
Dank je.
En we praten met Rian van Deudekom, ervaringsdeskundige. En Rian, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Zou jij iets in het kort willen vertellen over jezelf?
Ja, Rian dus. Ik ben 38 jaar werkzaam geweest als klinisch psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg. En ben in 24 daarmee noodgedwongen moeten stoppen vanwege mijn klachten.
En welke klachten waren dat dan?
Eigenlijk het hele scala. Ik heb cognitieve problemen, woordvindproblemen onder andere, overprikkeling, vermoeidheid, noem maar op.
Kan je iets vertellen over hoe je die klachten hebt gekregen?
Ja, ik heb in 2011 een hersenbloeding gehad. Dat heeft ongeveer 13 maanden geduurd voor ik daar van hersteld was. Toen ben ik weer gewoon fulltime gaan werken. Ik heb al die jaren in mijn beleving goed gefunctioneerd, totdat ik in maart 22 corona kreeg en ik weer na gewoon ziek te zijn geweest weer wilde gaan werken. En in dacht ik heb mijn hersenbloeding all over again, want ik had exact dezelfde klachten, alleen erger. Waarbij eigenlijk de hypothese is van ja, mijn reeds kwetsbare brein is door corona eigenlijk weer helemaal van het pad geraakt. En niet meer teruggekomen.
Ja, dus je kreeg het dubbel en dwars weer voor je kiezen op dat moment.
Ja, en dit keer was er geen compensatie of herstel meer. Dit is nu nog steeds het geval.
Ja. Ja. Nou, we gaan er zo meteen door over praten. Ik hoorde je zeggen een heel scala aan klachten. Dus overprikkeling, vermoeidheid. Maar we gaan het vandaag vooral over het rouwproces hebben. Mm-hmm. Kom zo graag daarbij je op terug. Misschien is het goed, Margé, als jij eerst even uitlegt wie jij bent. Regiebehandelaar en voor wie jij je inzet.
Ja, onder andere regiebehandelaar voor het behandelprogramma Hersens, wat we hier in West-Brabant aanbieden. En Hersens is natuurlijk speciaal voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel die de ziekenhuisfase of de revalidatiefase achter de rug hebben. Maar die vastlopen of opnieuw vastlopen, zoals bij Rian, in die gevolgen van het niet aangeboren hersenletsel, in die blijvende gevolgen. En dat kan direct aansluitend aan de revalidatie zijn, maar dat kan dus ook een periode daarna zijn. Dat maakt in principe niet uit.
Nee. We gaan het vandaag hebben, zoals ik net al zei, over rouwverwerking, het proces van rouw. Mm-hmm. Kan jij ons een beetje meenemen in wat we daar precies onder verstaan?
Ja, rouwen is eigenlijk een geheel aan gedachtes, gevoelens, gedragingen dat volgt op een verlies van een dierbare of van iets wat belangrijk is geweest. We denken vooral bij rouw als iemand overleden is, als het een onomkeerbaar proces is. Maar het kan ook plaatsvinden als je je baan kwijtraakt of als je je gezondheid kwijtraakt. Nou, we weten bij niet aangeboren hersenletsel dat er sprake is van die breuk in die levenslijn. Dat er een voor en een na is. Dus daar zitten ook heel veel verlieservaringen bij. Dus een rouwproces komt daar ook altijd bij kijken. Het is ook niet voor niks dat de eerste module die we eigenlijk altijd aanbieden binnen het Hersens behandelprogramma is impact van mijn hersenletsel. Wat vooral gaat over rouwprocessen, copingstijlen, die breuk in die levenslijn, de oude ik, de nieuwe ik, et cetera. En daarin is rouwen is als een vingerafdruk. Het is voor iedereen anders. Het proces loopt voor iedereen anders in tempo, in intensiteit, in vanuit welke rol heb je in het rouwproces. En daarnaast is rouwen eigenlijk ook altijd een duaal proces. Dus je slingert constant tussen dat wat je niet meer hebt en dat wat de toekomst gaat zijn. En dat wat je niet meer hebt en dat wat de toekomst gaat zijn. Dus dat is heel herkenbaar voor de doelgroep met NAH. Daarnaast wat we bij NAH eigenlijk altijd over hebben, is de term levend verlies. Wat ik net zei, het is niet een onomkeerbaar proces. En eigenlijk zie je het rouwproces van de oude ik meerdere keren terugkomen in het leven, afhankelijk van live events die er zijn. Ik heb in het verleden een jong meisje begeleid, een verkeersongeval, die een enorme rouwproces heeft doorleefd. Maar toen haar kleine zusje voor het eerst een relatie kreeg, moest zij het opnieuw doorleven. En toen vervolgens haar kleine zusje voor het eerst mama werd, moest zij het opnieuw doorleven. Dus het is constant een rouwproces wat terug kan komen als je opnieuw geconfronteerd wordt met wie was die oude ik en wie ben ik nu en wat kan ik nu nog wel en niet meer.
Wauw, ja, ik ben daar van onder de indruk, zeg maar. Dus ik heb me nooit gerealiseerd dat dat, als je daar doorheen bent, zeg maar, dat dat ook weer elke keer terugkomt.
Zeker.
En wat een mooie term eigenlijk, levend verlies.
Ja.
We gaan er zometeen nog meer over hebben. Heeft iedereen te maken met rouw die je tegenkomt? Hebben al je cliënten te maken met rouw?
In principe wel, tenzij iemand door het hersenletsel lang niet meer dat soort denkprocessen aan kan. Of bij mensen die geen ziekteinzicht hebben. Die gaan er steeds vanuit, heel de omgeving doet anders en reageert anders, maar kan het niet reflecteren op, maar wat is mijn eigen aandeel hierin? Nee. Die hebben meestal een verminderd of een vertraagd rouwproces, omdat die breuk minder goed ervaren. Dat wil niet zeggen dat het er niet is, maar niet in de hoedanigheid als wanneer je daar wel goed ziekteinzicht in hebt.
Okay.
En overigens, de omgeving heeft het des te meer. Hè? Dus we richten ons niet alleen op de cliënt met NAH, maar ook op het systeem eromheen. Ook al heeft de cliënt het minder zelf goed in de gaten, wil dat zeker niet zeggen dat het systeem het wel goed in de gaten heeft.
Rian, hoe zat het bij jou? In de praktijk heb jij last gehad van rouw, van het proces?
Gigantisch. Want voor mij was mijn vak, het uitvoeren van mijn vak, dat was ik. Dat was de kern van mijn zijn. En dat was ook mijn levensinvulling, mijn zingeving. En toen dat niet meer kon, dan was ik mezelf kwijt.
Ja.
Zo van, nou, wie blijft er dan nog over? En dat is een heel naar gevoel dat ik niet meer was wie ik was. Mijn hele leven, hoe ik als mens erbij zit als door mijn vak, was ik onvoorwaardelijk emotioneel beschikbaar voor mensen in mijn omgeving en voor mijn cliënten. Maar ik realiseerde me van, kan maximaal een kwartiertje, half uur goed luisteren naar iemand. En dan moet ik gaan rusten, bij wijze van spreken. Dus dat kon niet meer. En dat was zo'n teloorgang van, nou, als ik dat niet meer kan, dan ben ik er dus gewoon niet meer.
Ja, dus je moest echt, het is een hele identiteit
die
daar ligt, zeg maar.
Die weg is.
Ja.
En het verdriet daarover natuurlijk.
Ja.
En dan hoe dat gaat. In het begin zo, handen voor de ogen.
Gewoon
niet
ontkennen.
Onder ogen willen zien.
Ja.
Ja. Niet onder ogen willen zien. En maar doorgaan en maar blijven pushen van, nou, ik moet dat toch kunnen, want ik kon dat altijd. En daartegen vechten. En door er heel veel over te praten in de groep, heb ik ontzettend veel aan gehad. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat proces heb kunnen doorlopen met de groep. Dat was met mijn eentje nooit gelukt.
Waarom zeg je dat? Waarom denk
omdat,
je dat?
Omdat ik dan voortdurend was weggelopen voor de pijn. Want dan raak je aan iets en dan denk je, dit wil ik niet voelen. En dan ga je weer door.
Of vlucht je.
Precies.
Ja.
En dan, dan ga je voor me door. En dan tot je de volgende keer weer ermee geconfronteerd wordt, dat je weer iets niet kunt, weer ouw. En weer doorgaan. En steeds maar proberen de grenzen te verleggen en steeds over mijn eigen grenzen heen gaan met alle fysieke gevolgen van dien. En door het te delen met mensen in de groep, voel je je gesteund. En herkenning. En word je gedwongen om er wel bij stil te staan, om niet meer weg te lopen. Door, we hebben een levenslijn gemaakt in de groep met elkaar van alle positieve en negatieve ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt. Nou, er zijn best wel ook wat andere negatieve, verdrietige dingen in mijn leven geweest, maar je krijgt dan heel visueel door met kleuren te werken van wat voor gevoel het bij je oproept, welke gebeurtenis, en daarover te praten en het te delen met de ander, krijgt de rouw, krijgt het verdriet een podium. En dat is wat nodig is, wil je door kunnen gaan, ja, naar de hand.
En dan hebben we het even voor de luisteraars over de groep bij Hersens.
Ja.
Dus
ja,
dat je zat in een groep bij Hersens en daar vond je dus die herkenning en die erkenning.
Absoluut,
en dan, ja, kreeg de rouw het podium. Je hebt het over je werk, dat was natuurlijk een heel groot deel van je identiteit. Heb, ja, je het ook in andere dingen gevoeld, zeg maar dat rouwen? Dus naast dat je je werk, je niet meer kon zijn wie je was. Heeft het ook een ander kantje nog?
Het heeft in het sociale leven gigantische gevolgen. Niet meer met vriendinnen kunnen gaan lunchen gewoon in een leuk restaurant. Want dat gaat niet meer vanwege de overgevoeligheid voor geluid.
Ja.
Dus dat kan alleen in de zomer buiten op een terras wat niet te druk is.
Ja, dus dat is ook een, ja, rouwproces.
Ja,
ja,
ja, want dat is ook afscheid van dat stukje van mezelf. Ik had heel veel sociale contacten, nog steeds overigens, maar wel aangepast nu.
Ja.
En ja, dat is wel fijn, want mijn vriendinnen en mijn omgeving, die steunen me daar wel in en die houden er ook rekening mee.
Ja. Nou, daar gaan we ook nog even straks over doorpraten. Maar Margé, herken jij dit verhaal van Rian bij meerdere cliënten?
Zeker. En ja, eigenlijk iedere cliënt met niet aangeboren hersenletsel moet een rouwproces doorlopen, zou ik bijna zeggen. Waarbij het dus nooit klaar is. Hè? Dat levend verlies is inderdaad een hele goede term voor. Hij is overigens niet van ons, hij is van Manu Kiersen, die daar een hoogleraar in is en daar ook de nodige boeken over geschreven heeft. Dus dat rouwproces is ook echt cruciaal om vervolgens verder te kunnen. Hè? Wat ik zei, het is niet voor niks de eerste module die we inzetten. Want pas op het moment dat je aan dat rouwen, aan die taken en die rouwtaken kunt gaan beginnen, groeit ook dat inzicht mee. En vanuit die inzicht kun je dan ook alle strategieën die je verder aangereikt krijgt gaan toepassen op jezelf en gaan analyseren op jezelf. Maar wel vanuit dat nieuwe perspectief. En niet vanuit, ik moet nog harder werken om die oude ik weer terug te krijgen. Dus dat hele rouwproces is echt cruciaal voor de hele behandeling die daarna volgt.
Dan hoor je ook vaak de term acceptatie, accepteren. Ja. Maar
ja, die gebruik ik persoonlijk expres nooit in mijn werk. Omdat voor mijn gevoel, maar dat zal misschien een persoonlijke invulling zijn, maar accepteren is dat je bijna iets omarmt waar je zelf niet om gevraagd hebt en waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Dus het is niet het accepteren van, het is het leren omgaan met. En daar het rouwproces in doorleven. Ik denk dat dat beter passend is als wanneer je het accepteert. Het is geen stabiel iets, zeg maar.
Hoe is dat voor jou, Rian?
Ja, valt niet te accepteren.
Nee.
Want dat betekent inderdaad bij wijze van spreken dat je er zelf voor zou hebben gekozen. Wat ik voor mezelf als term gebruik is, ik verdraag het. Ik verdraag dat mijn leven tegenwoordig anders is.
Oh,
en natuurlijk had ik gewild dat het was zoals het was, dat ik alles weer kon. Maar dat gaat niet. En ik verdraag het nu. En ik kan het verdragen. Dat is me gelukt inmiddels.
En je hebt daar dus ook hulp bij gezocht.
Ja.
Wat was het moment dat je dacht, oké, ik kan dus niet zo verder. Ik heb hulp nodig. Want je bent bij Hersens terechtgekomen.
Mm-hmm.
Is dat een makkelijk proces geweest?
Ik was heel erg aan het worstelen al die tijd. Ik ben natuurlijk 2 jaar in de ziektewet geweest, zal ik maar zeggen, voordat ik uiteindelijk met medisch pensioen ging. Dat is een mooie term, die ik ook hier ergens heb opgepikt. dat was 2 jaar lang, ja, vechten tegen en voelen van, ja, ik kom hier niet uit. Ik moet hier iets mee. En toen, ja, kwam ik in de gelegenheid om hier aan het programma deel te nemen. Net nadat ik mijn officiële afscheid had gevierd. Ook aangepast. Niet in receptie zoals je zou willen, maar
nee.
Dus ook dat is verdriet, hè? Ook dat,
ja,
is rouw, hè?
Ja.
Ik bedoel, na 38 jaar loopbaan gedwongen afsluiten, dat doe je het liefst met alle, hoe heet het, toeters en bellen. Maar dat ging niet. Maar is aangepast geweest en perfect verlopen dankzij tips van een vriendin. Maar goed, dus ik wist wel van ik moet daar wat mee. Want ik was doodongelukkig.
En hoe kom je dan? Hoe kwam dit dan op je pad?
Via een collega die van dit programma wist en die mij hierop heeft geattendeerd. En toen heb ik Marge benaderd met mijn verhaal en heeft zij het hier besproken. En kon ik op intake komen.
Ja. Mooi dat dat gelukt is. Die zoektocht naar hulp, dat verloopt niet altijd even vlekkeloos volgens mij. Wat is jouw ervaring erin, Marge?
Ja, dat hersens helaas nog veel onbekend is. Dus veel aanmeldingen die krijgen ze inderdaad via mond-op-mond reclame. We zijn wel actief bezig om de verwijzers meer te informeren over wat is hersens en wat is het behandelprogramma eigenlijk. En je ziet wel dat als verwijzers ons eenmaal gevonden hebben, dat dan bij de volgende cliënt ze er ook wel sneller aan denken. Dus ik zie de olievlek wel langzaam verspreiden of langzaam groeien. Maar er komen regelmatig nog mensen bij mij aan de intaketafel die zeggen, wij hebben het zelf moeten uitzoeken.
Ja, wat is je advies eigenlijk voor mensen die nu luisteren en denken van, welke stappen moet ik zetten om hulp te krijgen?
Als je meer wil weten over behandelprogramma, dan zou ik zeker kijken op www.hersens.nl met een z op het eind. Omdat daar het hele behandelprogramma uitgeschreven staat, maar ook wel heel veel voorbeelden staat van, ja, wat voor klachten heb je dan? Aan welke klachten kun je denken? Ervaringsverhalen van mensen waar mensen zich wel of niet in herkennen. En ik zou ook wel toch steeds die stap blijven zetten naar je huisarts. En met de huisarts er samen naar kijken. Want op het moment dat hersens passend gaat zijn, wat uit de zorgverzekeringswet betaald wordt, hebben we ook de formele verwijzing van de huisarts nodig. Dus de huisarts erbij betrekken is altijd ook een belangrijke.
Ja. Ben je ook via de huisarts gekomen?
Ik heb hem gevraagd mij te verwijzen.
Ja, ja, ja. Goed.
Ja, en het revalidatiecentrum ook volgens mij. Ik ben denk vanuit meerdere kanalen verwezen. Ja.
We gaan even luisteren naar een gesprek dat reporter Peter heeft gehad met Marielle van de A, ook een zorgprofessional.
Vandaag spreek ik met Marielle van de A. Marielle, jij bent POH GGZ bij Klimatisch Gezondheidscentrum in Eindhoven. Kun je wat meer over jouw werk vertellen?
Ja, ik ben praktijkondersteuner bij de huisarts. En het bijzondere aan onze praktijk is dat hij huisarts is en straatarts. En het leuke aan mijn functie is dat ik de ene dag dak- en thuislozen zie met mentale problemen. En op de andere dag bijvoorbeeld expats. Dus dat is een hele andere doelgroep. Maar goed, bij de doelgroep krijg je te maken met psychische problemen.
Waaronder ook de gevolgen van hersenletsel.
Waaronder gevolgen van hersenletsel, ja.
Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik ben pas praktijkondersteuner GGZ geworden na mijn eigen hersenletsel. Dus dat is nu 10 jaar geleden. Ja, misschien gaan we daar later meer over vertellen. Maar in ieder geval, toen kwam ik terug en kon ik niet terug in mijn functie die ik toen had, want ik werkte fulltime. En toen zei een vriendin van mij, als jij nu eens praktijkondersteuner wordt, want dan zit je achter een bureau, omdat ik halfzijdig verlamd ben. En je ziet een hele variatie aan mensen met problemen. Dus volgens mij kun jij daar je ei goed in kwijt. En toen heb ik me omgeschoold en ben ik bij de huisarts gaan werken, wat heel goed bevalt. Kijk, het toegeven aan jezelf, dat je denkt, er is iets met mijn hersenen en het is een levensbreuk in mijn bestaan. Dat wilde ik zelf ook niet aan, eigenlijk niemand, want je wilt gewoon weer de oude worden. Dus ik merk, en je hebt nu in Nederland eigenlijk overal Café Breins. Als je daar bijvoorbeeld een keer heen gaat met je partner of met familie of een vriend en je hoort daar de verhalen van anderen, dan kan dat al heel veel inzicht geven. Dat je denkt, hey, misschien ja, heb ik NAH en hoe ga ik er dan mee om?
Je hebt het over die breuk in de levenslijn. Ja. Hè? Dus het leven voor het hersenletsel, het leven na het hersenletsel.
Ja.
Waarbij je eigenlijk je oude leven het liefst weer terug wil.
Ja.
Dat gaat dan niet. Dat zorgt voor heel veel verdriet. En dat is ook een onderwerp, hè, waar we het over kunnen hebben. Rouwverwerking, hoe was dat voor jou?
Ja, dat was bij mij ook, want ik ben eigenlijk heel positief van aard. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon weer de oude worden, zoals zoveel mensen. Dus na 3 maanden Bliksembos heb ik gerevalideerd. En toen dan ga je naar huis. Dan heb je nog polyklinische therapie. Maar toen raakte ik wel in een dip, want ik dacht, ik wil naar mijn oude werkplek terug. En iedereen op mijn oude werkplek had ook zoiets. Wauw, Marielle, je bent weer terug. Maar dan merk je, ik kon niet meer tegen het geluid. Want je zat dus in een kantoorruimte. Ik moest op huisbezoek. Ik werkte natuurlijk met allerlei, toen ook al met complexe psychiatrische problematiek. Toen kreeg ik ook te maken met vooroordelen. Dat mijn leidinggevende zei, ja, je kunt niet meer fulltime werken. Kun je die zware doelgroep nog wel aan? Dus dan denk ik, ja, hoezo niet? Dus je krijgt ook echt met vooroordelen te maken. Ja. Waar ik ook wel van schrok.
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat hebben, hè, die hebben.
Ja.
Wat doe jij dan mee in gesprek met die mensen?
Ja, ik deel ook mijn eigen verhaal. Dat ik inderdaad in het begin positief was. Maar toen echt ging beseffen van ik ben een andere moeder. Mijn kinderen waren toen 7 en 11. Ik was natuurlijk half verlamd. Ik heb toen heel veel gehuild. Ik dacht toen van ik schiet in een depressie. Want ik zat natuurlijk in de GGZ-wereld. Ik denk, dat zijn symptomen van depressie. En toen zei mijn POH-GGZ die zei tegen mij, je zit in een rouwfase. Het is logisch dat je die gevoelens krijgt. Dus daar heb ik toen heel veel aan gehad. Dus dat deel ik nu ook met patiënten die ik zie. Van geef het toe. Mag je verdriet hebben van jezelf? Moet je alleen maar knokken of mag je ook toegeven van het is even lastig? En het is een proces. Maar goed, je moet het zelf doormaken om het te voelen. Hè? Iemand kan het wel met zijn verstand begrijpen, maar je moet er echt doorheen.
Ja, precies. Want ook jij vertelt het ze, maar misschien zijn ze daar nog niet.
Juist, ja. En dus het allerbelangrijkste voor hulpverleners vind ik dat je echt naast de patiënt gaat staan en samen gaat onderzoeken in welke fase zit je en wat heb je nodig om hier doorheen te komen.
En als het gaat om rouwverwerking, want je gaf net al aan hè, van dat je dus in de gesprekken aangeeft van mag je verdrietig zijn en daarbij stilstaat. Mm-hmm. Wat zou je die mensen nog meer mee willen geven?
Ja, bij rouwverwerking is het toch eigenlijk gaat het bij iedereen dat je weer betekenis krijgt in het leven. Of dat je perspectief ziet of dat je hoop krijgt. En vanmorgen toevallig was er nog een lotgenoot die tegen mij zei van voor mijn herseninfarct heb ik geen theater gespeeld, had ik geen hond en had ik geen moestuin. En nu wel. Dus voorheen werkte ik fulltime en was dat mijn levensinvulling. En nu krijg ik plezier uit andere dingen. Dus waar rouwverwerking, als je je verdriet hebt toegelaten, is het ook goed om te kijken waar krijg ik wel energie van. Wat is leuk? En heel veel mensen, merk ik, gaan dan terug naar hun kindertijd. Bijvoorbeeld tekenen of dingen die je toen leuk vond. Maar ik ontmoet ook mensen die heel sportief zijn. Al zijn ze half verlamd, kunnen ze nog een hoop bereiken. Hè? Dus ik ken een man met dezelfde aandoening als ik, die triathlons doet. Dus die zwemt met 1 arm en 1 been op de loopfiets en fietsen. En dat is zo inspirerend.
Ja, bijzonder.
Ja. Dus het ligt meer aan van wat is jouw passie en denk in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dat is eigenlijk mijn motto wel naar iedereen.
Ja, want je bent zelf ook iets bijzonders gaan doen.
Ja. Ja, ik speelde altijd al theater, maar na mijn hersenletsel ging dat niet meer omdat wij 's avonds repeteerden. En toen heb ik in Eindhoven lotgenotengroepen opgezet om te praten over hersenletsel. En daar kwam zoveel humor naar boven dat ik dacht, we gaan theater in. Dus dat is gebeurd.
Ja, dankjewel voor dit openhartige gesprek.
Ja, mooi gesprek met Marielle van der A. Waar je ook echt hoort dat praten over dat je dat er echt doorheen helpt. En ik hoor haar ook echt zeggen van die depressieve klachten. Je hebt er net ook iets over gezegd, Rian. Herkenbaar volgens mij dit, hè?
Ja, heel erg herkenbaar. Op mijn dieptepunt was ik echt dat ik dacht, ik ben, wat ik daar straks ook al zei, echt helemaal niks meer. Maar dan ook echt helemaal niks meer. Ik kan niks, ik ben niks meer waard. Want ik kan dit niet meer. En op mijn allerdiepste punt, toen had ik zoiets van, ik iedereen maar een bericht sturen. Want ik werd op LinkedIn voortdurend belaagd door al die recruiters. Nee. Dus ik dacht, ik ga op LinkedIn maar zetten dat ik niet meer in staat ben om te werken. Als soort van closure. Dus ik heb een berichtje daarop geplaatst. En ik ging 's avonds naar bed om 9:30. En ik kijk nu even op mijn telefoon en ik dacht van, huh, waar zie ik het? LinkedIn bij mij ontploft. Heel veel reacties vanuit collega's van heel lang geleden, et cetera, die allemaal zeer lovende dingen zeiden. En toen dacht ik, dat was een beetje mijn kantelpunt van, oh, ik heb toch wel wat achtergelaten of zo. Dus, en toen ben ik eigenlijk de andere kant op gaan denken. Ik dacht, voorheen, ik ben niet meer wie ik was in de kern, omdat ik niet meer onvoorwaardelijk emotioneel beschikbaar kan zijn. En toen kon ik de switch maken naar van, hey, ik ben in de kern nog wel wie ik was, alleen onder voorwaarden. En voorwaarden van de hoeveelheid tijd die ik met iemand kan doorbrengen en de intensiteit, dus met hoeveel mensen kan ik samen zijn om te praten, bijvoorbeeld. Ja. En dat is voor mij heel waardevol geweest. Vanaf dat moment kon ik weer blij zijn met mezelf. Of in ieder geval meer blij gaan worden met mezelf. En me daarbij neerleggen dat het anders is voortaan en blijft.
Ja, het is ook een heel proces geweest natuurlijk.
Absoluut.
Hierin.
Ja, ja.
Is dat herkenbaar?
Ja, zeker. Zo van alle cliënten maken wel op een of andere manier zo'n proces door. We hadden het net al even over levend verlies. Dus vaak is het wel zo'n moment wat inzicht geeft waarop je door kunt gaan. Maar waarbij het nog niet afgerond is, het hele rouwproces. Hè. Dat blijft dan regelmatig terugkomen. En vaak zie je wel, zeker in de periode dat mensen bij ons in behandeling zijn, komt altijd ook ergens wel het UWV-traject even om de hoek, of het werk even om de hoek. En dan zie je altijd wel, werk geeft zoveel identiteit aan wie mensen is. Of de verwachtingen die een UWV daar weer op duwt, hè, van wat er allemaal moet gebeuren in zo'n UWV-traject, dat ook weer die batterij enorm leegtrekt. Dus dat is altijd wel zo'n live event die veel met zich meebrengt.
Stressfactoren ook.
Enorme stressfactoren, waarbij we ook eigenlijk altijd wel zien dat rondom die periode de behandellijn die mensen aan het doorlopen zijn ergens een dip heeft. En die dip kan klein zijn en die dip kan eenmalig zijn of op meerdere momenten terugkomen. Maar het stukje die depressieve gevoelens komen er eigenlijk altijd wel bij kijken. En het is natuurlijk in welke mate en hoeveel het terugkomt. Maar ergens ben ik als behandelaar ook altijd blij, gek genoeg, dat die depressieve gevoelens er wel zijn. Want het is wel een indicatie dat iemand in proces is, zich aan het realiseren is dat die oude ik er niet meer is, waar een hele hoop verdriet bij komt, maar daardoor wel kan gaan bouwen aan dat nieuw perspectief. Als die hele fase er niet komt en dus mensen ook niet zo'n depressieve periode doormaken, kan het wel eens zijn dat we onvoldoende in beweging zijn en dat we die transitie niet kunnen maken. Dus het is heel vervelend voor mensen. Je probeert ze er altijd zo goed mogelijk doorheen te begeleiden. Maar het kan soms ook een positieve indicatie zijn in het proces van mensen inzitten.
Ja, dus bijna blij zijn met de depressieve gevoelens.
Als behandelaar, niet als mens, niet als systeem en niet als partners. Maar als behandelaar kun je er wel naar kijken van, hey, maar er gebeurt dus wel iets. En dan heb ik liever dat het tijdens zo'n behandelproces gebeurt, zodat we mensen kunnen ondersteunen en sneller eruit kunnen helpen, dan wanneer dat gebeurt als iemand thuis zit en al klaar is met de behandeling en er niet uit heeft kunnen halen wat er mogelijk wel in zit.
Ja, je moet toch feitelijk, omarm is een veel te groot woord, maar je moet wel binnen kunnen laten dat het is zoals het is, om van daaruit weer verder te kunnen gaan.
Ja.
En ook weer dankbaar te kunnen zijn voor wat er nog wel is. En dat proces heb ik wel echt doorlopen. Ik ben nog steeds heel dankbaar. 1, dat ik dit heb mogen doen hier. En 2, dat ik weer heb kunnen zien dat ik ook van andere dingen blij kan worden. Gewoon de bloemetjes in de wei, bij wijze van spreken. Hè? Dat soort dingen ben ik echt meer gaan zien.
Hoe is
dat er ook iets anders is, behalve werk.
Ja, zeker. En hhoe is jouw omgeving met dit hele proces met je meegegaan?
Heel steunend. Kan niet anders zeggen. Mijn dochters, mijn zus, vrienden, vriendinnen. Er zijn natuurlijk veel mensen die ook al wel een beetje in het wereldje van de hulpverlening zitten. Dus ook wel weten over overprikkeling en dat soort van zaken. Maar enorm steunen die me ook helpen om, toen ik nog niet zo ver was, om aan mijn eigen regels te houden. Zo heb ik even een kort verhaaltje. Mijn 65ste verjaardag gevierd en ik dacht, dat gaat never nooit lukken. Want een half uur, drie kwartier met mensen zijn is voor mij max. En toen heb ik bedacht om dat te laten slagen. Ga ik een timer zetten op mijn telefoon. En elke 45 minuten ga ik weg van mijn eigen feestje. En mijn dochters hebben me geholpen door 5 minuten van tevoren hun wekker te zetten. En zodat ik dan iedere keer een kwartier kon rusten en dan weer terug kon naar mijn feestje. Buiten.
Want was het geslaagd?
Het was uitstekend.
Je hebt het echt kunnen vieren, ja. Je 65.
En ja, want ik had zoiets van, ja, als ik dit niet doe, kan ik net zo goed onder zo de kruipen. 65 gooi je maar 1 keer. Dus ik ben heel blij dat ik dat dus met aanpassingen, en dat heb ik dus hier geleerd. Hè? Inspanning, rust nemen. Luisteren naar je, mijn hoofd, naar mijn lichaam. En dan kan ik weer verder.
Mooi om dat te horen. Laten we heel even kijken naar het hersens. In welke modules komt dit nou allemaal terug? Dat verwerken, rauw verwerken.
Ja, eigenlijk beginnen we daar dus meteen mee. De eerste module waar we mee beginnen heet Impact van mijn hersenletsel. Daar gaat het meteen over die breuk in die levenslijn. Over copingstijlen, over rouwprocessen, over levenslijn. Wat Rian net ook al aangaf. En eigenlijk loopt dat thema de hele behandeling door.
Dus ook in de andere modules?
Ja, dus op het moment dat die eerste module klaar is, impact van mijn hersenletsel, gaat dat thema door, maar komt er een bouwsteen bij. Een volgende module, grip op mijn energie, komt er dan bij, waarbij je het vooral over die fysieke en mentale belastbaarheid hebt. En ook dat loopt door. En als derde komt er nog de laatste bouwsteen erbij, wanneer het meer gaat over cognitieve problemen, zeg maar. Maar eigenlijk die hele copingstijl is van begin af aan de rode draad van de behandeling.
Heb je dat ook zo gevoeld, Rian?
Ja, en ik denk dat die volgorde ook heel goed is geweest. Want als je niet die eerste stap zet van dat er iets aan de hand is en dat je daar wat mee moet, en dat je juist minder moet, voor mij geldt dat, hè, dat ik minder moet, dan kom je niet toe aan die andere stappen. Dus ik heb echt moeten leren en geleerd dat niet alles meer moet, minder streng zijn voor mezelf. En dat ook niet alles direct klaar hoeft, maar dat het goed is om even pauze te nemen. En dan maar straks verder te gaan bijvoorbeeld. En dat is een stukje grip op je energie, waarin ik heb geleerd van, nou, deze signalen zendt mijn brein uit, mijn lichaam. En als ik daar niet naar luister, dan word ik hartstikke misselijk. Dan gaat het niet goed. Dus luister ik ernaar.
En dat neem ik aan, dus als we het over rouw hebben, dus dat je eerst alles gewoon kon en vervolgens eigenlijk veel meer moet luisteren. Dat is ook een proces wat je moet doorgaan, ja. Om dat te, nou, ik mag het niet meer zeggen, accepteren.
Nee,
maar
precies.
Toch verdragen.
Ja. Voorheen lag ik moet natuurlijk 3-4 keer per dag moet ik rusten. En voorheen lag ik dan echt op de bank boos te zijn op mezelf. Zo van, weet toch, een kan je invullen. En nu ervaar ik het als van, dit is goed voor mij en het is een soort van wisselgeld geworden, waardoor ik straks weer wel even wat kan doen. Ja. En zoals iemand tegen me zei, het lijkt wel alsof je daardoor uiteindelijk meer cash hebt gekregen.
Mm. Meer cash?
Ja.
Mooi.
Ja, dus ja, meer zeker. Energie.
Ja. Ja. Is dat wat je omgeving ook merkt aan je? Dus dat je...
Ja, mijn omgeving merkt dat ik echt wel heel goed me houd aan mijn rustmomenten en in de gaten houden dat ik niet overprikkeld raak.
Ja. Ja. En dat praten, want dat hoor ik hier uit de hele tijd, dat zo ongelooflijk belangrijk is, ook ja. In die groep, met elkaar praten over wat je mee hebt gemaakt en hoe je erin staat. Dat heb je heb je daar nog steeds mensen van je groep waar je daar mee over kan praten?
Ja. Ja? Ik heb nog steeds contact met een van mijn groepsleden. En wij spreken elkaar zo regelmatig. En dan deel je wat ervaringen met elkaar. Ja.
Nou, wat misschien nog belangrijk is om te zeggen, zo van hersenletsel krijg je niet alleen. Dus we richten ons ook in het behandelprogramma op degene die het hersenletsel heeft gekregen, maar ook op de omgeving. Of dat nou vader, moeder, broer, zus, partner, zoon, dochter is. Hè, dat maakt in principe niet uit. En mogelijk is dat netwerk nog groter. Dit thema rondom rouwverwerk komt ook in de partnermodule terug. Want ook de partner maakt natuurlijk een rouwproces door. En wat je heel vaak ziet is dat het rouwproces van degene met het hersenletsel en het rouwproces van de partner niet altijd synchroon lopen. Sowieso, hè, iedereen doet het op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Maar het rouwproces loopt vaak ook anders. En dat is goed om dat ook goed duidelijk te maken. Zeker mensen met een verkeersongeval of met ernstige hersenbloedingen, die hun perspectief in hun rouwproces is de oude ik. Wie was de gezonde ik? Terwijl vaak voor het systeem eromheen is het perspectief diegene die in een ziekenhuisbed lag en bijna doodging. Dus voor een familie is het rouwproces altijd, bijna alles is winst wat je doet.
Ja.
Terwijl voor degene die het doormaakt is het, ja, maar ik ben nog steeds niet de oude ik, dus is het nog steeds verlies.
Ja.
En dat moet je goed ook uitleggen aan families en aan netwerken, dat daar ruimte voor moet zijn en die ruimte ook moet laten en dat ieder zijn eigen rouwproces doorleeft. Ja. Wat dus regelmatig terugkomt vanuit een ander perspectief.
Ja.
Ja.
Als mensen nou meer willen weten, je hebt het net al verteld over hersens en hoe ze daar terecht kunnen komen. Wat raad jij ze dan aan?
Ja, dan kun je altijd kijken op de landelijke website www.hersens.nl met een z op het eind. Daarin staat heel veel uitgelegd over de modules, over de partnermodules, over hoe het proces verloopt. Maar ook kun je daarop vinden hoe de sociale kaart in Nederland verdeeld is, welke organisaties in welke regio het behandelprogramma aanbieden. En mogelijk kun je zelfs je postcode invullen en dan zie je meteen welke organisatie in jouw regio een behandeling geeft. En dan kun je daar ook nog rechtstreeks contact mee opnemen.
Dankjewel daarvoor. Rian, voor de mensen die aan het luisteren zijn naar deze podcast, heb jij een tip voor ze?
Tip.
Of een motto waarvan jij denkt van oké, dat heeft mij daar ook wel een beetje doorheen geholpen.
Nou, wat mij helpt is een zinnetje wat ik al wel kende van tevoren, maar nu toepas is. Een zin waarbij je eigenlijk op elk woord andere klemtoon legt. Moet ik dit nu doen?
Dat moet je je dus altijd zelf afvragen.
Ja, precies.
Moet ik dit nu doen?
Ja, kan het ook uitgesteld worden? Kan iemand anders het doen? Moet ik het wel doen? En dat helpt mij in het hanteren van mijn grenzen.
Wij zijn in ieder geval heel blij dat jij dit vandaag hebt gedaan en dat je dit moest doen voor jezelf. Want we zijn je heel dankbaar voor je informatie, voor je ervaring, om dat te delen met deze mensen. Dus dank voor het hier aanwezig zijn, Rian. Ook aan jou dank, Margée. En jullie bedankt voor het luisteren naar Leren Leven met NAH, de podcastserie over leven met niet aangeboren hersenletsel. In deze aflevering was er aandacht voor rouwverwerking. In de volgende aflevering staan we stil bij seksualiteit en intimiteit. En hopelijk luister je dan weer. Tot dan.